Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige uitzending van De Bijbel Door hebben we nummerie 20 besproken. In dat hoofdstuk wordt het einde van Israëls ronddwalen in de woestijn beschreven. Na 40 jaar staat het volk op het punt om nu eindelijk naar het beloofde land te gaan. Miriam sterft als ze bij Kades aan de zuidgrens van Kanaan staan. En dan is er opnieuw gebrek aan water. De Israëlieten protesteren massaal tegen Mozes en Aaron. Ze zijn heftig in hun woorden. Waren wij ook maar gestorven, zeggen ze. Elke keer als het moeilijk is, dan wijzen ze terug naar hun zogenaamde goede tijd in Egypte. Ze vergeten blijkbaar maar al te makkelijk dat hun leven in Egypte ronduit vreselijk en zwaar was. En ze denken ook niet terug aan alle keren dat de Heere hen in de woestijn uitkomst gegeven heeft. Hun vertrouwen werd op de proef gesteld, dat wel. En toch heeft de Heere 40 jaar lang voldoende eten en drinken gegeven aan alle mensen. Je zou zeggen dat ze daar zo langzamerhand wel op zouden durven rekenen. Maar in moeilijke omstandigheden zien mensen hun situatie lang niet altijd in de juiste proporties. Let eens op het verschil met Mozes en Aaron. Ze hadden net als het volk geen water. Bovendien waren ze verantwoordelijk voor de mensen. Maar in hun moeite en zorgen zoeken zij keer op keer de Heere op. Als je dat doet, krijg je een ander zicht op de omstandigheden. De situatie verandert niet altijd, maar door je afhankelijk van de Heer te weten, kijk je er zelf anders tegenaan, dan sta je er anders in. De Heere verschijnt als de broers hem zoeken, en hij geeft aan hoe hij in water zal voorzien. Helaas maken Mozes en Aaron hier een fout en ze doen het anders. De Heere geeft wel water aan het volk, maar de gevolgen voor de twee mannen zijn groot. Omdat ze de Heere niet de eer gegeven hebben, mogen ook zij het beloofde land niet binnengaan. We zijn de vorige keer geëindigd met het sterven van Aaron. Zijn zoon Eleazar wordt zijn opvolger. En dan gaan we nu verder met hoofdstuk 21.
De eerdere momenten van Israëls ontrouw, de rebellie op de grens van Kanaan, nummerie 13 en 14, en de opstand van Korach, Datan en Abiram, nummerie 16 en 17, werden gevolgd door blijken van onveranderde trouw van de Heere, nummerie 15, 18 en 19. In nummerie 21 is dat niet anders. Het leiderschap heeft wel gefaald, nummerie 20, maar de Heere gaat verder met zijn volk. In nummerie 21 lezen we over verschillende overwinningen die de Israëlieten behalen ten oosten van de Jordaan. Het geeft vertrouwen dat Israël ook in staat zal zijn het land Kanaan in te nemen. Zelfs de opstand in de verzen 4 tot en met 9 brengt daar geen verandering in. Aan het einde van nummerie 21 staan de Israëlieten opnieuw aan de grens van Kanaan. Het zal niet lang meer duren voordat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob in vervulling gaan. Nummerie 21, vers 1 tot en met 4. Toen de koning van Arad hoorde dat de Israëlieten oprukten, ze namen dezelfde weg als de spionnen, mobiliseerde hij zijn leger en viel aan. Daarbij werden enige Israëlieten gevangen genomen. Toen beloofden de Israëlieten de Heere dat zij al de steden in dat gebied met de grond gelijk zouden maken als hij hen zou helpen de koning van Arad en zijn onderdanen te overwinnen. De Heere verhoorde hun gebed en gaf de Kanaanieten aan hen over. De Israëlieten vernietigden hen en hun steden. Vanaf die tijd heette die streek Gorma. Verwoesting. De Israëlieten braken op van de berg Hor en trokken vandaar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee om zo om het land Edom heen te trekken. Dit is de eerste overwinning tijdens de tocht door de woestijn sinds de overwinning op Amalek, kort na de uittocht uit Egypte. Het is duidelijk dat de Heere hen deze overwinning gaf. Maar nu moeten ze van de berg Hoor langs de weg naar de Rode Zee, de golf van Akaba, omdat ze niet door het land Edom kunnen trekken. Ze willen om het land Edom heen trekken. Het is geen gemakkelijke weg en dat ontmoedigt het volk. Ze beginnen te klagen, te jammeren en te mopperen. Numeri 21 vers 5. Op die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis sterven? Klaagde zij. Er is hier niets om te eten en te drinken en we walgen van dat flauwe manna. Voor de zoveelste keer klagen de Israëlieten steen en been. Ze klagen nu niet alleen tegen Mozes, maar ook tegen de Heere. Heeft de Heere en Mozes hen uit Egypte geleid om te sterven in de woestijn? Er is hier geen water en geen voedsel, en het eten dat we hebben stelt niets voor. We walgen van dat flauwe manna. Numeri 21 vers 6 en 7. Daarom stuurde de Heere giftige slangen naar het kamp, en velen werden gebeten en kwamen om. Het volk kwam bij Mozes en riep, wij hebben gezondigd, want we hebben ons tegen de Heere en tegen u gekeerd. Bid toch tot de Heere en vraag of hij de slangen wil weghalen. Mozes bad voor het volk. De Heere geeft niet eens antwoord, maar stuurt giftige slangen, zodat veel Israëlieten sterven. Het volk ziet in dat dit een straf van de Heere is en komt naar Mozes om hun zonde te belijden. Wij hebben ons tegen de Heere en tegen u gekeerd. Ze vragen aan Mozes of hij voorbeden voor hen wil doen, en de Heere wil vragen die slangen van hen weg te nemen. Mozes bidt voor het volk. Numeri 21 vers 8 en 9. Toen zei de Heere tegen hem, maak een koperen afbeelding van zo'n giftige slang, en maak deze vast op een paal. Iemand die is gebeten, hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen. Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die op een paal. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij leven. De Heere geeft Mozes opdracht om een kopie van zo'n slang te maken en die op een paal vast te maken. Iedereen die gebeten is en er naar kijkt, zal blijven leven. De Heere neemt de slangen niet weg, zoals het volk had gevraagd, maar maakt wel het gif van de dieren onschadelijk. Mozes voert de opdracht van de Heere nauwkeurig uit en maakt een koperen slang die hij op een paal plaatst. Later zal de Heer Jezus op deze situatie in de woestijn teruggrijpen, wanneer hij zegt, zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook ik, de Mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Johannes 3, vers 14 en 15. De koperen slang op een paal is een teken van redding in de woestijn. Op vergelijkbare wijze is Christus aan het kruis een teken van redding. We lezen hier dat de slang van koper werd gemaakt, en wie er naar keken mocht te leven. Degene die er niet naar keken, stierven. Eigenlijk is het vandaag nog net zo. Of u kijkt naar Christus als uw redder en zaligmaker, omdat u hebt ontdekt dat u een zondaar bent, of u doet dat niet. Als u het niet doet, zijn de consequenties ook voor uw rekening. Wel een heleboel christelijke dingen doen, maar niet op Christus zien, helpen u niet. Net als de Israëlieten in de woestijn bent u dan verloren, en het enige dat nog wacht, is het loon van de zonde, en dat is de dood. Een mens moet op de Heer Jezus zien, dat wil zeggen, in hem geloven en op hem vertrouwen. Zeker. Dan blijft er helemaal niets meer van jezelf over. Je bent voor meer dan 100% aangewezen op zijn liefde en genade. Het heeft geen zin en is ook niet toereikend om met iets van onszelf bij de Heer aan te komen. Het is voor veel mensen een probleem om toe te geven dat ze zondaars zijn en Christus moeten vertrouwen en nodig hebben om gered te worden. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij leven. Vandaag geldt: wie op Christus ziet, blijft leven tot in alle eeuwigheid. De verzen 10 tot en met 12 doen verslag van verschillende rustplaatsen. Nummer 21 vers 13. Vervolgens trokken zij verder naar de overkant van de rivier de Arnon, dicht bij de grens van de Amorieten. De Arnon is de grensrivier tussen het land van de Amorieten en dat van de Moabieten. Vers 14 en 15 vermelden dat de reisinformatie ook te vinden is in het boek van de oorlogen van Jahwe. Een citaat uit een ons onbekende oude bron, waarin bevestigd wordt dat de Arnon de grens met Moab vormt. De titel suggereert dat het boek liederen bevat, waarin de overwinning van de Heere op zijn vijanden wordt bezongen. Te vergelijken met het boek van de oprechten, uit Jozua 10 vers 13 en 2 Samuel 1 vers 18. Het ligt voor de hand dat de bezongen overwinningen in het boek betrekking hebben op veroveringen in verband met de inname van het land Canaan. Nummer 21 vers 16 tot en met 18. Toen reisden de Israëlieten naar Beer. Hier is de put waar de Heere tegen Mozes zei: roep het volk bijeen, dan zal ik het water geven. Bij die gebeurtenis zong het volk dit lied: spring op, waterbron, zing beurtelings van het water. Dit is een bron, gegraven door vorsten. De edelen van het volk boorden hem aan met hun scepter en hun leiderstaf. Ik vind het een geweldig vers. Het is totaal anders dan het gemopper dat we hiervoor hebben gelezen. Hier zingen de Israëlieten een lof- en danklied. Nummer 21 vers 19 en 20. Toen verlieten zij de woestijn en trokken verder naar Matana, naar Galiel en Bamut. Vandaar ging het verder naar het dal in het plateau van Moab, vanwaar men uitkijkt over de woestijn en in de verte de berg Pisga ziet. Van de noordzijde van de Arnon trekt het volk naar Beer, dat bron betekent, een plaats waar de Heere het volk van water voorziet door middel van een bron. Het loflied op de bron spreekt over gegraven door vorsten en aangeboord door de edelen van het volk. Het doet denken aan het vinden van een onderaardse waterbron die dicht aan de oppervlakte lag. Van Beer in de woestijn gaat Israël verder noordwaarts en komt in Matana. Vandaar gaat het naar Nachaliel en dan naar Bamut. De reis bereikt zijn einddoel in het dal in het plateau van Moab, bij de top van de Pisga, die uitzicht geeft over de Jesimon-woestijn, ten noorden van de Dode Zee. Nummer 21 vers 21. De Israëlieten stuurden nu boodschappers naar koning Sichon van de Amorieten. Israël vraagt Sichon, koning van de Amorieten, toestemming om door zijn land te trekken. Sichon weigert en mobiliseert zijn leger tegen Israël. Nummer 21 vers 24. Maar Israël versloeg hen vernietigend en veroverde hun land van de rivier Arnon tot de rivier Jabok, tot aan de grens van de Ammonieten. Daar werd de opmars gestuit, want de grens van de Ammonieten werd sterk verdedigd. Nadat Israël alle steden in het gebied tussen de Arnon en de Jabok, waaronder de residentiestad Gesbon, had veroverd, gaat het er wonen. Om aan te geven hoe sterk Sichon was, en daarmee ook hoe geweldig groot deze overwinning van Israël is, wordt gezegd dat Sichon het hele gebied had veroverd op de vorige koning van de Moabieten. In vers 27 tot en met 30 vinden we een Amoritisch overwinningslied ingevoegd. Dat herinnert aan de grootste overwinning van Sichon op Moab. Vanwege die overwinning hadden oude spreukendichters, lees een soort troubadours, een lied gemaakt dat vaak werd geciteerd. Nu had Israël hen verslagen. Nummer 21, vers 27 tot en met 30. Het lied over Gesbon. Kom naar Gesbon, want de hoofdstad van Sichon is groter en sterker dan ooit. Er kwam een vlam uit Sichons stad, die Ar in Moab en de heersers over de hoogten van de Arnon verteerde. Wee u, Moab, uw volk van Chemos is verloren. Chemos is de god van de Moabieten. Want Chemos liet zijn zonen vluchten en zijn dochters gevangen nemen door Sichon, de koning van de Amorieten. Wij hebben hem beschoten en Gesbon ging verloren, samen met Dibon. Wij verwoesten het tot Nofach en een vuur woedde tot de stad Medeba. De Heere gaf Israël deze grote overwinning. Het lied laat ook zien hoe groot het gebied is dat de Israëlieten nu hebben ingenomen. In de verzen 31 en 32 wordt verslag gedaan van de overwinning op de Amorieten in de streek van Jazer. Nummer 21, vers 33 tot en met 35. Daarna lieten zij het oog op Bazan vallen en trokken daarheen. Maar koning Og van Bazan ging hem met een leger tegemoet en bij de stad Edrei ontbrandde een felle strijd. Maar de Heere zei tegen Mozes, wees niet bang voor hem, want ik heb hem, zijn volk en zijn land al aan u overgegeven. U zult hem verslaan, net zoals koning Sichon van de Amorieten. Het gebeurde zoals de Heere had gezegd. Israël versloeg Og, zijn zonen en zijn onderdanen. Iedereen werd gedood en Israël nam het land in bezit. Daarna breken de Israëlieten hun kamp op en trekken verder om hun tenten weer op te slaan in de vlakten van Moab, aan de oostzijde van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Zij maken zich gereed om het beloofde land binnen te trekken. We zijn dan aangekomen bij nummer 22. In nummer 22 tot en met 24 speelt Biljam een hoofdrol. In nummer 21 lazen we hoe Israël de Kanaanieten een vernietigende slag heeft toegebracht bij Gorma en hoe Sichon, de koning van de Amorieten, en Og, de koning van Bazan, zijn verslagen. In nummer 31 vinden we nog een verslag van een strafexpeditie tegen de Midianieten. Vijf koningen van Midian vinden daarbij de dood, als ook Biljam, de zoon van Beor, de man die de hoofdrol speelt in nummer 22 tot en met 24. Nummer 22 tot en met 24 staat, met de profetieën van Biljam, tussen de succesvolle veldtochten van de Israëlieten tegen de Amorieten en de Kanaanieten. Israël neemt het land in bezit dat de Heere heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. In elke uitspraak van Biljam wordt aan deze beloften herinnerd. Israël voert oorlog, maar de overwinning is afhankelijk van de zegen en bescherming die de Heere heeft beloofd. In de geschiedenis van Biljam blijkt dat de Heere hen niet alleen helpt en beschermt tegen fysiek geweld, nummer 21, maar ook tegen de vernietigende vloek van geestelijke machten, nummer 22 tot en met 24. Ondanks Israëls ontrouw, die in het tweede gedeelte van het Bijbelboek nummer steeds weer naar voren komt, blijft de Heere getrouw. Ook dat blijkt uit de spreuken van Biljam. Biljam komt in de Bijbel over als een apart persoon. Je zou graag meer informatie over hem willen hebben. Er worden letterlijk duizenden mensen in het woord van God vermeld en genoemd. De Heilige Geest geeft, in het algemeen, met een paar woorden een duidelijke omlijning van hun karakter. Daarbij zijn ook uitzonderingen, mensen die in het donker lopen. Een waas van donkerheid verbergt hun ware aard. Het zijn mensen waar je geen duidelijk beeld van krijgt. Je bent niet zeker van ze. Ik noem er een paar. Wat moet een mens denken bij Kain of bij Esau? Simson en Saul. Bij Absalom of bij deze Biliam uit Numeri 22. In het Nieuwe Testament kun je vragen hebben over die rijke jonge man die bij Christus kwam. Kwam hij ooit bij Christus terug? Dan is er Judas, wie kan hem begrijpen? Niemand ontdekte dat hij onecht was, behalve de Heer Jezus zelf. En wat te denken van Demas? Hij was of leek zo trouw en toch laat hij de apostel Paulus in de steek. En wat bewoog Ananias en Safira nu precies? Biliam is een van die raadselachtige en mysterieuze mensen waar je bijna geen vinger achter krijgt. Een Bijbeluitlegger zegt dat hij een van de vreemdste personen uit de Bijbel is. Andere uitleggers beschouwen hem als een echte profeet van de Heere God. En weer anderen zeggen dat hij een religieuze profiteur was. Zocht Biliam oprecht de God van Israël te dienen? Of doet hij zich voor als een engel van het licht? We kunnen vragen, als het er met Biliam zo voor staat, is het dan niet beter om afscheid van hem te nemen? Ik kan de vraag begrijpen, maar het woord van God doet dat niet. In Micha 6 vers 5 lezen we, Mijn volk, bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen door u door Biliam, de zoon van Beor, te laten vervloeken? Weet u niet meer dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal bij de oversteek van de Jordaan en hoe ik u toen heb gezegend? Micha moet namens de Heere het volk herinneren aan de gebeurtenissen uit Numeri 21. Dan moeten ook wij Biliam niet zomaar opzij schuiven. Het is opvallend dat er in de Bijbel meer over Biliam wordt gezegd dan over Maria, de moeder van de Heer Jezus, of de apostelen. In het Nieuwe Testament wordt Biliam 3 keer genoemd en iedere keer is het in verband met afval. Laten we de verschillende teksten maar eens lezen. In 2 Petrus 2 vers 15 wordt gezegd, Zij zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het dwaalspoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald werd. Maar hij werd terecht gewezen door zijn ezel, die met de stem van een mens tegen hem sprak. Dat stomme dier weerhield hem ervan domme dingen te doen. In Openbaringen 2 vers 14 lezen we, Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Biliam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen, door hen vlees te laten eten dat aan de afgoden geofferd was, en door hen ontucht te laten plegen. In de Griekse grondtekst wordt gesproken over de leer van Biliam. Ten slotte in de brief van Judas, de broer van Jacobus, vers 10 en 11, maar deze mannen spotten met alles wat ze niet kennen. Ze doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen, en gaan daaraan te gronde. Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Kain, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als Biliam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Ze gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. Biliam was een Midianiet. Hij profeteerde en sprak vervloekingen uit. Zijn reputatie was breed. Bileam, de zoon van Beor, stond bekend als een machtig vervloeker. Dat blijkt ook uit een inscriptie die in 1967 is ontdekt bij Tel Deir Ala, een plaats ongeveer 8 kilometer ten oosten van de Jordaan, even boven de Jabok. Deir Ala worden velen gelijkgesteld met Pniel en Sukkot. De tekst dateert van de 9e en 8e eeuw voor Christus. Het is zo goed als zeker dat het in de tekst om dezelfde Bileam gaat. Mozes leefde eeuwen daarvoor, 1400 voor Christus. De reputatie van Bileam werd ook eeuwen later nog vermeld en geëerd. Numeri 22, vers 1 tot en met 3. Hierna braken de Israëlieten op en reisden naar de vlakte van Moab. Ten oosten van de Jordaan, tegenover Jericho, sloegen zij hun kamp op. Toen koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, besefte hoeveel mensen daar verbleven, en ook nog hoorde wat zij met de Amorieten hadden gedaan, werden hij en zijn onderdanen erg bang. Balak, de zoon van Zippor, is koning van Moab. Hij heeft alles gevolgd wat Israël met de naburige Amorieten heeft gedaan en is bang voor het volk Israël, omdat het zo groot is. De Moabieten nemen contact op met de oudsten van Midian en melden: als wij niet oppassen, zullen die Israëlieten ons land afgrazen als een kudde ossen die een weiland kaal vreet. Numeri 22 vers 4. Numeri 22 vers 5 en 6. Daarom stuurde koning Balak boodschappers naar Bileam, de zoon van Beor, die in zijn vaderland Petor dicht bij de Eufraat woonde. Hij smeekte Bileam hem te komen helpen met de woorden: er is hier een volk uit Egypte aangekomen dat het hele land in beslag neemt. Ze hebben hun kamp recht tegenover mij opgeslagen. Kom alstublieft hierheen en vervloek hen voor mij, zodat ik hen uit mijn land kan verdrijven, want ze zijn mij te sterk. U staat erom bekend dat uw zegen ook werkelijk een zegen is, en dat ieder die door u wordt vervloekt ook werkelijk is vervloekt. Koning Balak stuurt een groep gezanten, die bestaan uit oudsten van Moab en Midian, naar Petor, dat aan de Eufraat ligt, 600 kilometer naar het noorden, in Aram, om Bileam, de zoon van Beor, te halen. Hij moet Israël vervloeken, zodat Balak hen uit zijn land kan verdrijven. Hoe het verder gaat, horen we in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.